We gaan zo een briefje lezen, geschreven door een leerling van Johannes, die heel dicht met Jezus heeft opgetrokken, toen Jezus zijn bediening begon op aarde. Hij was er iedere dag praktisch bij. Hij zag de wonderen, hij zag de tekenen, hij hoorde het onderwijs van Jezus. En na Jezus' opstanding uit de dood, heeft hij en anderen, ze hebben hun leven ervoor over gehad, om die boodschap te verkondigen. En het is ook een wonder hoeveel informatie wij uit de eerste eeuw hebben van mensen die dingen voor ons hebben opgeschreven. En deze Johannes is er één van. En we gaan lezen uit zijn derde brief, dus niet uit het evangelie naar Johannes, maar zijn derde brief, of nee, zijn eerste brief, sorry, die hij geschreven heeft. Zijn eerste brief. En dan hoofdstuk 3, hoofdstuk 5. En dan lezen we vanaf vers 13. 1 Johannes 5 vanaf vers 13. En Johannes die schrijft daar: dit alles schrijf ik u, omdat u moet weten dat u eeuwig leven hebt. Hebt u dat ook? U die gelooft in de naam van de Zoon van God. Wij kunnen ons vol vertrouwen tot God wenden, in de zekerheid dat Hij naar ons luistert als we Hem iets vragen wat in overeenstemming is met Zijn wil. En omdat we weten dat Hij naar ons luistert, wat we Hem ook vragen, weten we ook dat we alles al hebben gekregen wat we van Hem gevraagd hebben. En dan gaan we naar vers 18 van hetzelfde hoofdstuk. Wij weten dat iemand die uit God geboren is, niet zondigt. De zoon die uit God geboren werd, beschermt hem of haar, zodat het kwaad geen vat op hem heeft. We weten dat wij uit God voortkomen, terwijl de hele wereld in de macht is van hem die het kwaad zelf is. We weten ook dat de Zoon van God gekomen is en ons inzicht heeft gegeven om de waarachtige te kennen, dat is God. En wij zijn in de waarachtige, omdat we in zijn Zoon Jezus Christus zijn. Hij is de ware God. Hij is, daar heb je het weer, het eeuwige leven. Kinderen, wees op uw hoede voor de afgoden. En daar hebben we ook ons thema aan te danken, afrekenen met onze afgoden. Gevaarlijke afleiding. Kinderen, wees op uw hoede voor de afgoden. In ons eerste tekstgedeelte lezen we waarom Johannes de brief schrijft. Hij zegt, hij schrijft dat de gelovigen, en dat zijn de wedergeboren christenen, de gelovigen, die moeten weten dat ze wat hebben ontvangen, eeuwig leven. Dat is de reden waarom we hier zijn. Want het houdt een keer op. Ik heb heel veel begrafenisdiensten mogen leiden. Mensen die een heel leven leiden en in ene stopten het. En toen. En de Bijbel zegt heel duidelijk: het is de mens gegeven, wie we ook zijn, eenmaal te sterven. En daarna het oordeel. De dood is niet het einde. Je gaat niet, je stapt niet als dit het leven is. Je stapt niet in de duisternis en je verdwijnt niet. De Bijbel leert iets anders. Daarom is het evangelie zo belangrijk. En Johannes die schrijft, omdat hij de doelgroep wil blijven herinneren, denk er nou om, je hebt eeuwig leven ontvangen. En dan zegt hij ook in die paar versen, dit eeuwig leven houdt verband met ons geloof in Jezus Christus. Want Jezus zegt, ik ben de opstanding en ik ben het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven. Klinkt heel raar, bijna Kruiveriaans. Maar het is wel waar. Hij is de bron van het leven. Hij heeft leven in zichzelf, zoals de Vader leven heeft in zichzelf. Wij, ons leven, hebben wij uit God. We hebben het niet van onszelf. Daarom bestaan wij. En dan zegt hij ook nog dat de gelovigen, en dat geldt ook voor ons, we kunnen God bidden, vragen en ook verwachten te ontvangen. Maar deze zin is belangrijk. mits ze dit doen in overeenstemming met zijn wil. Mits in overeenstemming. Het moet in de wil van God zijn, dus je kan niet zomaar wat bidden. Als dat zo was, dan zou ik bidden: O Vader, geef dat we volgende week van NEC winnen en dat Feyenoord van PSV wint. Ik zou het werkelijk bidden. Het is echt vleeselijk. Het is niet geestelijk. He? Maar gelukkig, 010 is heel blij dat ik die macht niet heb. Ze zouden nooit meer kampioen worden. Nee, maar een gek voorbeeld. He, misschien mensen die geen verstand van voetbal hebben, weten totaal niet waar ik het over heb. Maar stel nu dat je heel erg verliefd bent op iemand. Maar die is getrouwd. Dat je niet bidt van, mag die ene maar een hartaanval krijgen en mag die ander verliefd op me worden. Ja, serieus. Waarom geef ik zo'n gek voorbeeld? Omdat je het nooit meer vergeet. We moeten bidden naar de wil van God. Daarom moet je die wil ook kennen. Dan ga je geen gekke dingen bidden. Dan krijg je een heel ander preferentieschema. Je gaat heel anders naar de wereld kijken en naar je medemens kijken. En je gaat vrij worden. En dan gaan we naar het tweede gedeelte. Christenen weten dat zij uit God voortkomen, zegt Johannes. Jullie weten, je komt uit God voort. Uit God, door God en tot God zijn alle dingen. Alles heeft een keer een begin gehad. Wij weten dat begin is uit God. We weten alles gaat naar een doel, dat is van God. En uiteindelijk weten wij dat we daar, mits we vrede hebben gemaakt door Jezus, bij hem uiteindelijk dat eeuwig leven gaan leven. En dan zegt hij iets heel belangrijks. Probeer het te pakken. De hele wereld is in de macht van hem die het kwaad zelf is. Ik zeg het nog een keer. De hele wereld is in de macht van hem die het kwaad zelf is. Wie is dat? Satan. Wat zegt Jezus over Satan? Hij is gekomen om te stelen, te slachten en te verdelgen. Dus als hij de macht heeft in deze wereld, wat verwacht je dan te zien op deze wereld als mensen hem macht geven? Dood en verderf. Leugen en bedrog. Jezus noemt hem de vader van de leugen. Hij heeft de leugen verwekt. Hij is een mensenmoordenaar en de vader van de leugen. Vanaf het begin. Er is in hem geen waarheid. Vind je het gek dat er zoveel leugen is en zoveel dood en verderf en wantrouwen en angst? De Bijbel leert het ons. En dan zegt hij het volgende: wees op uw hoede voor de afgoden. Dus wees alert, wees op je hoede. Er zijn afgoden. En wij denken misschien aan beelden van vroeger, hè? Afgoden, maar afgoden, dat is veel meer. Ik ga zo een definitie geven. Wat zijn afgoden? Denk niet alleen aan de beelden in primitieve stammen of vroeger toen wij hier ook nog afgoden hadden. Dit zijn afgoden. Afgoden zijn materiële en immateriële zaken die ons zodanig afleiden van God dat we daardoor het eeuwig leven kunnen verspelen. Of dat ze ons belemmeren om vrucht te dragen. Dus wat doen afgoden? Ze kunnen ons zo van God wegtrekken en afleiden dat we ons eeuwig heil verspelen. Of ze doen het in een mate dat wij minder vrucht kunnen dragen. Omdat we vastzitten aan die afgod. Een afgod werkt belemmerend. Je moet het je voorstellen geestelijk. Stel dat dit een afgod is geestelijk. En ik doe een touw om mijn been en ik bind het hier onderaan aan die standaard. Dan is het alsof ik zo door het leven ga. Nou, ik wil zo niet wandelen hoor. Zeker de Vierdaagse in Nijmegen niet met dat ding aan mijn been. Maar dat is wat er geestelijk gebeurt. Mensen hebben niet door. Die hebben een gevoel en die denken, ik kom maar niet verder. Of ik. Hey, kijk eens, heb je afgoden? Ze staan geestelijk gezien tussen God en ons in. Er zijn dingen die aan ons trekken. En natuurlijk is het normaal dat je aangetrokken wordt. Bijvoorbeeld als je heel erg trek hebt. En er is een broodje met lekker beleg waar je van houdt. Dan trekt dat broodje je aan. Dat is helemaal niet verkeerd. Dat is zelfs gezond. Daarom noemen ze het een broodje gezond. Of is dit dwaalleer? Dit is dwaalleer. Vergeet, dit is dwaalleer. Maar zo werken die dingen. Zo heeft God het bedoeld. Kijk straks naar buiten, al die bloemen weer, in hun kleuren, in hun geuren. Het is niet zwart-wit, het is omdat God wil dat we genieten. Maar pas op, het kunnen afgoden worden. En wat is het gevaar van afgoden? We gaan daarvoor naar Exodus 20. Want Israël werd al heel vroeg gewaarschuwd. En bagatelliseer de afgoden niet hoor. Bagatelliseer hun invloed niet. Want als Jezus zegt strijd om in te gaan, besef dan dat afgoden een belangrijke deel uitmaken van die strijd. En wel in ons nadeel, ze staan tegenover ons. Nou, dit zegt God. En dan spreekt hij, dat is het eerste gebod in de 10 geboden. Exodus 20 vanaf vers 3 en vers 4. Dan zegt God, vereer naast mij geen andere goden. Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets in de hemel, hierboven, of van iets beneden op aarde, of in het water onder de aarde. Maak geen afbeeldingen, maak je geen voorstelling van goden of God. Waarom niet? Wij weten niet hoe God eruit ziet. Wij weten niet hoe God denkt. Wij weten niet hoe God handelt in de geschiedenis. Want hij staat buiten zijn schepping. En als wij er maar op gaan fantaseren of op filosoferen, dan krijgen we een heel verwrongen beeld van God, wat niet klopt met de werkelijkheid. En dan wordt het een afgod. Er zijn veel godsdiensten op aarde. Maar hoe weet je nou wat de juiste godsdienst is? Jezus geeft ons een mooi voorbeeld. Kijk naar de vrucht. Je herkent de boom aan de vrucht. Als je in een boomgaard loopt en je ziet een boom vol met appelen, dan is dat een appelboom, want die appelen vertellen iets van de boom. Wil je weten wat de ware godsdienst is? Kijk naar de vrucht. Bestudeer die godsdienst en kijk naar de vrucht. Als in jouw godsdienst een ruimte geboden wordt om in de naam van jouw God te verkrachten, te doden en te onderdrukken, of meisjes te verbranden omdat ze geen jongens zijn, dan moet je je vraagteken stellen bij je God. Want het is niet zoals God het bedoeld heeft. Want de enige en waarachtige God zegt, wie het bloed van een mens vergiet, diens bloed zal door mensen vergoten worden. Wat een mens zaait, zal die oogsten. Er is een verhaal in de Bijbel en dat gaat over Salomo. En op een dag, Salomo was een van de wijste mensen uit het Oude Testament. Waarschijnlijk de wijste. Hij is niet zo wijs als Jezus, maar hij was wijs. En op een dag komen er twee vrouwen bij Salomo. Hij sprak recht. En een van die vrouwen die hield een kind in haar armen. En die vertelde Salomo dit verhaal. Ze zegt, mijn vriendin en ik, we hadden allebei een kind. Die werd tegelijkertijd geboren. En mijn vriendin is op haar kind gaan liggen. En het is gestikt, terwijl het bij haar lag. Maar zij zegt, en toen wees ze naar haar kind, dat dit haar kind is. Dus Salomo dacht, hoe moet ik dit oplossen? Want ze deden nog niet aan genetisch onderzoek, dat kenden ze niet. Dus hij moest dat oplossen. Maar hij was slim, hij deed een beroep op het moederinstinct van de moeder. En toen zegt hij, haal maar een zwaard, zegt Salomo, haal maar een zwaard. Dan snij ik het doormidden, dat kind. En dan geef ik jou een helft en jou een helft. En één vrouw reageert niet. Die kijkt een beetje van, ja, dat moet dan maar. Maar één die zegt, nee, geef het dan maar aan haar. Nou, dat is de moeder. Maar weet je dat God ons ziet in principe als kinderen van hem. Dus hij is begaan met ons. Hij geeft om ons. En dan zeg je, ja, maar als God bestaat, waarom is er dan zoveel ellende? We hebben net gelezen dat degene die de bron is, de personificatie van alle kwaad, hij is de overste van deze wereld. We luisteren liever naar zijn leugens dan naar de openbaringen van God. Daarom heb je een wereld zoals die is. Want die moeder zei, laat dat kind leven. Neem jij dan maar, als het maar leeft. Dat is een moederhart. Dat heeft alleen een moeder, of een vader, maar een moederhart. En God heeft een vaderhart en een moederhart. Hij is onze vader. Maar hij heeft die liefde. Hij wil het beste met ons. Hij wil niet dat we elkaar doden in zijn naam. Of verkrachten in zijn naam. Dat is onzin. Dat is uit de duivel. Want hij is gekomen om te slachten, te stelen en te verdelgen. God wil dat we hem lief hebben en onze naaste. En wie dat ook is. En welke taal hij ook spreekt. En welke huidskleur ze ook hebben. En of ze nou bemiddeld zijn of straatarm. Dat we hen lief hebben als onszelf. Dat is het gebod, zegt God. Zegt Jezus. Er is geen groter gebod dan alles. Alles wat ervan afwijkt. Vertelt je dat je niet met de boom te maken hebt die alles geschapen heeft. Nou, wat zijn de afgoden? Ik moet even kijken, want ik wijk wat af. Wat zijn nu de afgoden? God zegt, maak nou geen afbeelding van mij. Ga nou niet filosoferen over wat ik ben, altastend. Ik maak wel bekend wat je moet weten, en dat heeft hij gedaan. En de mooiste openbaring hebben we ontvangen in zijn zoon. Nou, een paar voorbeelden van afgoden. Geldzucht. Waarom is geldzucht een afgod? Omdat je met geld al die andere afgoden kunt verkrijgen tot op zekere hoogte. Geld is niet verkeerd, we hebben het vaak gezegd, maar geldzucht is wel verkeerd. Ik ben wel blij met geld, maar het is niet zo dat geld mijn leven beheerst, dat alles in het teken staat van geld verdienen en er beter van worden ten koste van de ander. Absoluut niet, dank u Heer. En ik hoop het zo te houden. Dus die geldzucht is een afgod. Jezus noemt het mammon. Je kunt helemaal in de band zijn van geld verdienen en nog meer verdienen. Het gekke is, sommige mensen die zijn zo rijk dat je denkt, wat moet je met al dat geld? Maar dat hindert niet, ze willen nog rijker worden. Oké. Lusten. Lusten is een afgod. Overdadig en ongezond eten. Seksverslaving is een afgod. Buitensporig bezig zijn met sporten. Dat je alleen maar leeft. Ik ken mensen die leven alleen maar voor hun sport. Die bodybuilders. Of wat dan ook. Niet alles staat in het teken van dat lichaam. Kijk, dat je sport is goed. Dat je fanatiek sport is ook goed. Daar heb ik geen probleem mee. Het lijkt me heel gezond. Maar dat het je leven is. Dat je na je ontbijt al op je sportfiets naar de sportschool gaat. En weer terugfietst op je sportfiets en dan gaat slapen, want het is goed voor je. Dan ga je te ver, dan wordt het een afgod. Dan wordt het een afgod. Ik ken grote atleten die trainen 3 keer per week. Dat kan. Maar als het je leven beheerst, dit is een afgod. Seks. Als je aangetrokken wordt tot beelden die zo niet meer bedoeld zijn. Als andere mensen gewoon lustobjecten worden, maar niet meer gewoon kostbare mensen. Man, dan heb je een afgod. Dan zit je eraan vast. Buitensporig eten, heb ik ook gezegd. Er gaan heel veel mensen, ook in mijn kennissenkring, die gaan vroegtijdig, sterven ze, door te veel en verkeerd eten. Hoeveel weten dat? Of zeg ik gekke dingen? Zeg ik gekke ketterij? Nee, door verkeerd eten. Verkeerde voeding. En je kan heel lang mee, want God heeft het lichaam sterk gemaakt. Maar je betaalt een prijs. En allerlei ziekten komen op je, in je leven, die niet hadden gehoeven. Ik zeg niet dat iedere ziekte gerelateerd is aan eten, maar het is een doodsoorzaak nummer 1, denk ik. Uiteindelijk, van allerlei vormen van ziekte, omdat wij buitensporig bezig zijn met eten. Ons lichaam heeft het niet nodig en toch nemen we het tot ons. Extreme zelfontplooiing is een afgod. Je bent alleen maar bezig met jezelf. Je bent alleen maar bezig met jezelf te ontwikkelen. En denk erom, je mag ambitie hebben, je mag doel hebben in je leven. Daar heb ik het niet over. Maar zelfontplooiing tegen elke prijs. Het gaat om mij, het gaat om mijn doelen. En oh, ik heb het doel net gehaald, maar ik stel nieuwe doelen. Net als die rijke dwaas. Ik maak grotere schuren. Houd een keer op, je hebt mensen om je heen voor wie je moet zorgen, voor wie je mag zorgen. Wil je echt van het leven gaan genieten, ga aan je medemens denken. Moet je eens kijken wat God je geeft. Als je die switch maakt. Nou, genotsmiddelen, tabak, sterke drank, drugs, ongezond eten. Ik zag, wie heeft wel eens van Dr. Phil gehoord? Gelukkig. Hoef ik dat niet uit te leggen. Dr. Phil is een man die durft te zeggen waar het op staat. Of je het nou met hem eens bent of niet, hij is niet bang. Hij heeft geen mensenvrees, voor zover ik weet. Ik zag een fragmentje toevallig, ik kijk niet veel naar die programma's, maar ik zag een fragmentje en het ging over bendeoorlogen in Amerika. De meeste bendes, zoals de Crips en nog een aantal van die beruchte bendes, Hells Angels enzovoort, de leden van die bendes kwamen uit arme, sociaal achtergestelde gezinnen. Dus het was een soort ontsnappen uit armoede in bendegeweld om toch wat te bereiken. Maar er was een bende, ik zal de naam, ben ik vergeten. Daar zijn ze onderzoek naar gaan doen en toen dachten ze, hoe kan het nou? Die bendes die opereren in die bepaalde wijk, een bepaalde stad, je kan het googelen, ik heb het niet genoteerd. Maar het zijn allemaal welgestelde jongelui. Rijke ouders. Wat maakt dat ze zijn zo agressief als de neten, zeggen ze in Amsterdam. Agressief volk. Wat maakt nou dat ze zo agressief zijn en zo meedogenloos? En allerlei slachtoffers maken. Weet je wat het probleem was? Drugsgebruik. Er zijn nog altijd verlichte geesten in ons land die zeggen, ach, geef het vrij, dan lost het op. Dan lost het probleem zich vanzelf op. Nee hoor. Ja, maar dan stort de misdaad, de markt voor de misdaad stort in. Jawel, maar het gebruik houdt niet op. Wat naïef. Wat naïef. Geef het vrij. Dat is niet meer lucratief voor de maffia. En de junkies die stoppen gelijk. Nee, natuurlijk niet. Ze gaan het nog in grotere mate nemen. En ze worden misleid. Ze zijn vrij, tussen aanhalingstekens, om te gebruiken. Ik zie nog het Leidseplein, het Rembrandtsplein. Waar ook mensen, jongens en meisjes, maar ook veel jonge meisjes, konden lekker gebruiken, lekker spuiten, waren vrij. Maar ze hadden geld nodig, dus gingen hun lichaam verkopen om er aan die rotzooi te komen. Zo werkt de duisternis. Zo werkt de duisternis. Je wordt verleid, dan wordt er een nood gecreëerd, dan komt er een oplossing, maar je gaat in een neerwaartse spiraal. De drugs zijn dodelijk voor je. Op een gegeven moment heb je geen geld, maar je hebt die drugs nodig, want het is een afgod geworden. Je lichaam schreeuwt om drugs. Dan ga je lichaam verkopen. En van het een komt het ander. En op een gegeven ogenblik dan eindig je in de goot. En er is geen haan die naar je kraait. Behalve dan mensen van het leger des heils of goede instellingen die zich op die groep richten. Gelukkig zijn die er nog. Nou, heel snel. Hoe komen we van afgoden af? De zaken die tussen God en ons instaan. Hoe kom je er van af? Hoe kom je, als het zo'n aantrekkingskracht over je aantrekkingskracht op je hebt. Hoe kom je er vanaf? Nou, de Bijbel zegt iets heel radicaals. De Bijbel zegt, je moet je vlees kruisigen. Dat betekent niet, hè, dat weten we, dat je een spijker door je hand moet slaan. Maar dat betekent dat je je oude gewoonten, waarvan je weet dat ze slecht zijn, die moet je aanpakken. En je moet hard zijn. En Paulus die schrijft er iets moois over. Dus even kijken, hier heb ik, waar heb ik dat ding? Ja, hier. Paulus schrijft iets. En dan kunnen we een les aan nemen, want Paulus was iemand, nou ja, sowieso kun je daar een les aan nemen. Heel veel lessen. In 1 Korinthe zegt Paulus iets. En prijs God als we dit verstaan. 1 Korinthe. 1 Korinthe 9, vers 24, vanaf vers 24. Hij gebruikt het voorbeeld van atleten. Dus er zijn mensen die heel hard kunnen rennen, hè, zoals Femke Bol en zo. Weet u niet dat van de atleten die in het stadion een wedloop houden, er maar één de prijs kan winnen? Ren als de atleet die wint. Iedereen die aan een wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles. Atleten doen het voor een vergankelijke erekrans, een beker of een medaille. Wij echter voor een onvergankelijke. Daarom, zegt Paulus, ren ik niet als iemand die geen doel heeft, vecht ik niet als een vuistvechter die in de lucht slaat. Ik hard mezelf en oefen me in de zelfbeheersing, want ik wil niet aan anderen de spelregels opleggen om uiteindelijk zelf te worden gedisqualificeerd. Nou, rende Paulus letterlijk? Nee, maar hij gebruikt een beeld. Paulus zegt, ik ren niet zomaar. Dat is absurd. Zelfs als je voor je conditie rent, ren je niet zomaar. He, want anders zou het absurd zijn. Stel nu dat je 15 kilometer rent en je komt thuis aan om te douchen. He, dan heb je een doel, want je kan net zo goed meteen gaan douchen. Het scheelt je in je tijd. Maar waarom ren je die 15 kilometer? Omdat je fit wil worden. Is voor je body. Paulus zegt, ik ben ook niet de vuistvechter die zomaar een beetje in het... Als je dat doet in het winkelcentrum, moet je maar eens proberen. Volgende week ga je, als het druk is, ga je in het winkelcentrum staan en dan ga je dit doen. Kijken of je aandacht krijgt. Wat zeg je? Misschien komt de ambulance wel, ja. Dan heb je een gratis ritje. Er zit een gedachte achter, mensen. Je moet een doel hebben. Dit is belangrijk, onthoud goed. Als je van verslavingen en afgoden wil afkomen, moet je een doel hebben. Paulus zegt, ik heb een doel, die atleten hadden een doel, waarom renden ze zo hard? Waarom waren ze hard voor hunzelf? Want Paulus zegt, ik tuchtig mezelf. Paulus die was hard naar zichzelf toe. Ik wil mezelf in bedwang houden, maar je moet een doel hebben. Ja toch? Waarom laat je een appelgebak vers, je ruikt het nog, het is een beetje warm, met slagroom. Waarom laat je die tweede punt of die derde punt staan? Omdat je een doel hebt. Als je geen doel hebt, scoor je punten. Zeggen de Chinezen. Als je geen doel hebt, scoor je punten. Je moet een doel hebben en dan kun je eraan werken. Wij hebben, wie houdt er niet van de Olympische Spelen? Vooral als wij winnen, wij Nederlanders. Dat is toch prachtig? Nou, de mensen die goud, zilver of brons halen, die eten niet iedere avond een patatje oorlog, hoor. Echt niet. Waarom? Omdat ze een doel hebben. En wij moeten ook doelen hebben. En als je zegt, ja, ik heb geen groot doel, zorg dan dat je kleine doelen hebt. En dan ga ik iets zeggen, dan moet je niet om lachen, dat meen ik serieus. Als je zegt, ja, ik heb eigenlijk geen doelen, dus ja, heb je een excuus, hè, om erop los te leven. Nee, dat heb je niet. Dan ga je kleine doelen stellen. Dan zeg je, oké, ik ga iedere avond, zorg ik dat ik ga flossen en ga stoken, dat mijn gebit in orde is. Dat is een doel. Dat is heel gezond. Amen. Ja, maar als ik een kunstgebit heb, broeder, ja, dan moet je een ander doel. Het begint, hoef je niet te flossen, nee, amen. Je moet doelen hebben. Heb je een doel, dan heb je een motivatie. En wij hebben een heel belangrijk doel. Wij willen God behagen, tenminste ik. Ik ben niet een kleverige pleaser, maar ik wil God behagen omdat ik van hem houd. Ik houd van God. Met vallen en opstaan wel eens. Ik heb ook wel eens ontzettend ruzie gemaakt met God. En wie heeft er gewonnen? Weet iemand het? Ontzettend. En een paar keer zelfs. Maar ik houd van God. Het is een wonder. Ik heb hem nog nooit gezien. En ik houd zo enorm veel van hem. Iedere dag ervaar ik dat. Dus ik wil doen wat hem behaagt. Lukt dat altijd? Nee. Want ik maak deel uit van het menselijk gezin. Maar dat is mijn doel. En dan wil ik afrekenen met die afgoden. Wat voor Griekse naam ze ook hebben, ze mogen niet tussen God en mij inkomen. Dat is het. En dat moeten wij ook hebben. Dus zorg dat je een doel hebt. Paulus zegt, ik hard mezelf. Dan bedoelt hij, ik ben hard voor mezelf. Toen ik bij de jeugd speelde van een bepaalde club, toen was er één die heette, zijn naam kan ik wel noemen, Frits, wij noemden hem Fritsie. En Fritsie zei, ik ben keihard. Nou, hij speelde hard, maar hij was niet keihard. Hij kwam met gestrekt been in. Hij had tackles dat je dacht, dat is niet één keer rood, dat is vier keer rood. Zoog. Hij vloog er ook regelmatig uit. Maar hij was niet hard. Hij was gemeen. Hard is dat je incasseert en dat je doorgaat. Dat is hard. Dat je hard bent. Maar niet als je iemand onverwachts een doodschop geeft. Dan speel je hard, maar je bent niet hard. Hard is dat je jezelf aan kan pakken. En net zoals die commando, hoe heet hij ook alweer? Ik ben altijd zijn naam kwijt. Nee. Kamp van Koningsbrugge? Klaas. Ree Klaassen. Ik kijk nog, nou, ik moest een paar keer kijken, gedwongen. Commando, ex-commando. Ex-commando. Niet zaniken, niet janken. Jezelf aanpakken. Ze hebben een doel, die willen groene baret. Oké, okay. Kan je ook zo kopen. Maar wil je hem echt? He, Marcel, wat zei je ook weer? Sommigen willen het wel zijn, maar niet worden. Ja, jullie willen het wel zijn, maar je wil het niet worden. Zo sterk, moet je eens over nadenken. Je wil het wel zijn, maar je wil het niet worden. Je wil heilig zijn, maar je wil er niks aan doen. En ik wil het doen uit liefde voor God. Word ik niet verleid door dingen? Tuurlijk. De vijand zal niet ophouden me aan te... Maar als ik op voorhand al mijn doel heb gesteld, dan heb ik me voor een hoop ellende bespaard. Dan heb ik een doel en dan ben ik erop voorbereid. En als het dan komt, dan denk ik, oh nee, wacht eens even, ik heb een doel. Ik heb een doel. En dat wil ik bereiken. Dus als je de provisiekast opentrekt, dan denk je, oh nee, ik heb een doel. Oh nee, je zou een bord pakken. Je hebt een doel. Amen. En sommigen hebben het geluk dat je een coach hebt. Want stel nu dat deze week, dat is niet profetisch, maar stel hè, het is gewoon hypothetisch, dat ik die kast opentrek en een van die weinige zwakke momenten die ik heb. Dat is zo gemeen dat lachen, hè. Ik trek die kast open. En ik pak iets. Het is niet de tijd, het is niet het moment, maar het is gewoon een frustratiegreep vanuit de frustratiesituatie. Als ik niet alleen in de kamer ben, dan weet ik dat twee ogen mij aankijken. Zonder iets te zeggen. En dan weet ik hoe laat het is, zonder dat ik op de klok kijk. Ik geef maar even aan dat ik weet wat verleiding is. Ik zal ook nooit vergeten. En Marion, het was tegen etenstijd. Een half uur voor etenstijd. En ik was thuis, ik stond in de keuken. Marion was niet thuis in ieder geval. Op haar werk of waar dan ook. En ik dacht, goh, ik heb trek in paprika chips. Zo sterk. Dus ik pak zo'n grote trommel. Als jullie bij me thuis zijn, zal ik hem een keer laten zien. En ik haal de deksel eraf. Ik pak die chips uit de trommel. Ik maak hem open. Ik sta met mijn rug naar het raam. Ik doe iets in mijn mond en ik voel. Oh, chips. Ik voel. Dan kijkt iemand. En van alle mensen staat Marion daar. Die vinger. Maar het is goed gekomen. Ik heb chips opgeborgen. Mijn mond afgeveegd. Nee, maar mensen, Jezus zegt, en ieder die de zonde doet, is een slaaf van de zonde. En ik wil niet een slaaf zijn van niks. Ik wil niet seksverslaafd zijn, niet drankverslaafd, niet ambitieverslaafd. Ik wil vrij zijn, maar dan ook echt vrij. En we hebben het gelezen wat Jezus zegt, hè. Als je bij me blijft, als je mijn woorden doet, dan ga je de waarheid verstaan. Je gaat het echt verstaan. En dan gaat die waarheid gaat jou vrijmaken. En ik kan zeggen dat ik redelijk vrij ben door genade. En het bevalt me uitstekend. Bevalt me uitstekend. Ja. En dit is het laatste. Het kan zo zijn dat een verslaving, een afgod, zo sterk is geworden dat er onreine geesten aangekoppeld zijn. Dan heb je een bolwerk. Dan heb je bevrijding nodig. En dat kan van de gekste dingen zijn. En ik ga niet eens alle voorbeelden noemen, want zijn we nog een half uur bezig. Maar je kan aan heel veel gekke dingen verslaafd raken. Ook geestelijke dingen. En maar God wil dat je vrij leeft. En daarom, wie de Zoon heeft vrijgemaakt, zal waarlijk vrij zijn. Maar het kan niet buiten zijn onderwijs niet om. En we moeten leren ons aan God te onderwerpen. Want als we ons aan God onderwerpen, dan kunnen we weerstand bieden tegen geestelijke krachten. Anders zal het niet lukken. Zie de tragedie in onze wereld. Amen.